Ik zet boven de preek voor vanmorgen de geboorte van Jacob. En dan gaan we letten op een drietal gedachten. Jacob was allereerst een kind van het gebed. Er staat in vers 21 van Genesis 25. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar en de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebecca zijn huisvrouw zwanger werd. Jacob was een kind van het gebed. Ten tweede was Jacob een kind van de strijd. Er staat in vers 22. En de kinderen stieten zich samen in haar lichaam. En ten derde is Jacob een kind van genade. Er staat in vers 23. De Heere zei tot haar, twee volken zijn in uw buik, twee naties zullen zich uit uw ingewand vaneen scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk en de meerdere zal de mindere dienen. Ik wil in de komende tijd met Gods hulp met u gaan nadenken over het leven van Jacob. Vanmorgen zijn geboorte, de geboorte van Jacob. En we letten dus allereerst op Jacob als een kind van het gebed. Ten tweede Jacob als een kind van de strijd. En ten derde Jacob als een kind van genade. Een aantal hoofdmomenten wil ik met u gaan bekijken uit het veelbewogen leven van de aartsvader Jacob. En dan zullen we zien dat zijn leven vol zit met ontzettend leerzame lessen. Het zal ook herkenning gaan geven. Het is opmerkelijk dat de geest van God in dat eerste boek van de Bijbel, Genesis, dat de helft van dat boek gewijd is aan het leven van Jacob. Er is dus heel wat over zijn leven te vertellen. En dat zijn niet allemaal complimenten die Gods geest geeft over deze Jacob. 147 jaar is hij oud geworden. En wat kan er in dat leven veel gebeuren? We zien daar twee lijnen trouwens in. Aan de ene kant zien we zo duidelijk in zijn leven wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Dat weten de kinderen ook wel, hè? Jacob die zijn vader bedrogen heeft. Dat is verschrikkelijk. Maar die zelf ook later als vader bedrogen werd door zijn zoons. Wat je zaait, dat zal je maaien. Wat een ellende heeft Jacob over zijn eigen hals heen gehaald door, ja, door zijn eigen plannetjes. Door zijn eigen wijsheid en zijn eigen weg die hij ging. Door zijn geloofsgebrek. Door het zich toewenden naar de wereld en zijn eigen slinkse methoden te vertrouwen. Oh, ten diepste zocht hij wel de zegen. Het ging hem om het eerstgeboorterecht. Het ging hem om de God. Om zijn God. Maar de manier waarop hij dat deed, hij vertrouwde, hij verwachtte het nog van zijn eigen vlees. En hij vertrouwde niet op de Heere. Hij liep God zo vaak voor de voeten. Nou, dat herken ik in mijn eigen leven. Gemeente, God heeft 25 hoofdstukken nodig van Genesis 25 tot Genesis 50. God heeft 25 hoofdstukken nodig om Jacob te brengen. En denk erom, Jacob is een gelovige. Je zou zeggen, God is bezig om hem heilig te maken. De weg van de heiligmaking, oh wat moeizaam. God is bezig om hem te polijsten. En God heeft daar 25 hoofdstukken voor nodig om Jacob uiteindelijk te brengen op de plek waar hij mee wezen moet. Dat hij nou het laatst van zijn leven, het eind van zijn leven, dat hij op zijn staf leunt en dat hij bidt, aanbidt op het opperste van zijn staf. Dat hij dan pas komt tot de aanbidding van zijn God en zijn Heer. Dan vertrouwt hij niet meer op zijn eigen vlees, maar dan zien we een aanbiddende Jacob. Toen heeft hij zijn lessen geleerd in die harde leerschool van God. Nou gemeente, ik hoop dat ik wat herkenning ga geven. Jacob heeft geen schone handen. Dat is de ene lijn, vuile handen. Wat zien we vaak het vlees bij hem werken, bij die gelovigen. Maar aan de andere kant schittert daarin dat leven van Jacob. Schittert die gouden draad van Gods genade juist tegen die achtergrond van zijn zondige, ongelovige praktijken. Dan zien we dat God bezig is aan het werk in deze gelovigen. God brengt hem van vaders tent, Isaacs tent. God brengt hem van vaders tent waar hij geboren is, tot het hemelse vaderhuis. Maar er ligt wat tussen. God gaat hem maken van een Jacob tot een Israël. Alleen dat gebeurt niet in een nacht, in een dag, in een week. God gaat hem maken van een bedrieger tot een aanbidder. God gaat hem maken van een hielenlichter tot een vorst Gods. Ja. Dat portret van Jacob. Het heeft me altijd gefascineerd. In het Nieuwe Testament fascineerde mij Petrus altijd. In het Oude Testament Jacob. Abraham, ja, dat is zo hoog. Dat is de vader van alle gelovigen. Daar kan ik helemaal niet bij. Want die staat op zo'n geloofshoogte, Abraham. En Isaac, ja, Isaac is ook zo. Dat is zo stille, hè. Dat is zo'n gehoorzame jongen die zich vrijwillig overgeeft om geofferd te worden. Nooit buiten het land Israël komt, altijd nooit buiten zijn boekje gaat. Ja, die is zo gehoorzaam en zo gewillig, maar Jacob. En ik vind het zo verblijdend, de gemeente, even inleiding. Ik vind het zo verblijdend dat God zich nou juist laat noemen de God van Jacob. Heel vaak lezen we dat met name in de psalmen. De psalmen die we allemaal gezongen hebben, waar hangen ze? Daarachter ergens. De psalmen die we allemaal gezongen hebben, gaan allemaal over de God van Jacob. God laat zich heel weinig noemen de God van Abraham. Maar heel vaak de God van Jacob. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heet. God laat zich noemen de God van de bedrieger. En niet de God van de vader, ja dat ook wel. Maar dat komt niet zo vaak voor. De God van de vader van vele volkeren. Een God van bedriegers. Deze God is onze God. Goed, inleiding. Nu gaan we kijken naar de eerste gedachte. Een kind van het gebed. Ik lees 26. En Isaac was 40 jaar oud als hij Rebekka, de dochter van Betuel, zich ter vrouw nam. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw. Want ze was onvruchtbaar. De Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebekka zwanger werd. Wanneer leefde Jacob? Nou, dan ga ik terug naar het jaar 2006 voor Christus. Zo lange tijd geleden. Waar leefde Jacob? Waar is hij geboren? Hij is geboren, dan ga ik met hem in gedachten naar het zuiden van Kanaan. Naar een plaatsje in Zuid-Israël. Lachai Roy. En dan zie ik daar in mijn gedachten, zie ik daar een put. En ik zie daar een tent. En ik zie daar een altaar. Een put, waterput. Een tent, daar leefden ze in. En een altaar. Vind ik zo mooi dat het altaar er ook is. En bij dat altaar, ik neem u in mijn gedachten mee. En bij dat altaar zie ik daar twee knielende mensen. Isaac en Rebekka. En dat altaar rookt. Een liefelijke geur die opstijgt tot de God van Abraham, de God van Isaac. Nou, als het nou gaat over huwelijk en gezin, beste mensen. Een christelijk huwelijk is een huwelijk dat gekenmerkt wordt door een put. Je hebt je werk. Die gekenmerkt wordt door een tent. Een tent. Je weet van die tent, die moet een keer worden opgedoekt. Niet te vast die pinnen erin. Niet helemaal opgaan in je huisje, je tuintje, je beestje, je boompje. En een altaar. Een altaar. Een altaar waar je samen voor God mag knielen. Hoeveel altaren zijn er nou eigenlijk nog in Rotterdam? Hoeveel altaren? Ja. Hey, weet je, er is een tijd geweest dat ieder huis een orgel had. Zo'n ouderwetse harmonium bij opa en oma, hè. Er werd erop gespeeld zondagavond. Die oude liederen van Johannes de Heer. Ja, dat is over, dominee. Dat hebben we op een gegeven moment naar de rommelmat gedaan. En toen hebben we eerst een televisie gekocht. En nu hebben we allemaal een computer op onze kamer. Daar is het altaar. Komen we nog bij elkaar om samen de Heere te zoeken? Als man en vrouw. Hier zie ik dat de ouders van Jacob twee godvrezende mensen waren. In het zuiden van Kanaan. Herdersleven. Landelijk. Liefelijk. Wat rustiger misschien. Een hoop kuddes, een hoop geitjes, een hoop schapen. Ja. Nou. Ja, om iemand goed te leren kennen. Als we Jacob goed willen leren kennen, kinderen. En ik hoorde dat de juffrouw op school er ook over verteld hebben. Over Jacob en nog steeds. Als iemand goed te leren kennen, moet je altijd kijken waar komt hij vandaan. Dan moet je beginnen bij zijn afkomst. Wat zijn zijn ouders, zijn ouderlijk huis. In welke grond heeft dat boompje, is dat boompje geplant en is dat boompje opgekweekt? Dat is bepalend voor je leven. Hoe jouw ouderlijk huis is, je vader en je moeder. En hopelijk ook de God van je vader en moeder. Dat zet een stempel op je leven ten goede. Als bagage. Of het kan ook, ja, drukken op je jeugd, je vroege jeugd, als ballast, dat kan ook. Maar in ieder geval, het zet een stempel op je leven. Nou, Isaac Rebecca. Isaac was 40 jaar toen hij trouwde, niet al te jong, ook in die tijd niet al te jong. Trouwens, mooi hoe ze bij elkaar gekomen zijn. Zou een preek apart worden. Hoe ze bij elkaar gekomen zijn, Isaac en Rebecca, daar kan je nou echt van zeggen, die twee die hebben elkaar niet alleen gekozen. Die zijn aan elkaar door God gegeven, op een wonderlijke manier. Je hebt er ook om gebeden, Isaac. Dan was hij buiten in het veld, dan bad hij om een vrouw. Dan kwam ze aan hoor, met Eliezer. Uit Gods hand ontvangen. Door Gods hand samengebracht. Nou, dat is toch een prachtig begin, als je zo mag beginnen. Het is zo mooi als je mag zien dat je elkaar ook... Ze pasten echt bij elkaar. Isaac was een beetje stil. Hij kwam een beetje zwak over. Zwak van karakter. En Rebecca die komt in de Bijbel op mij over. Nou, die is robuust, kordaat, doortastend. En dat is mooi in evenwicht bij elkaar. Die passen mooi bij elkaar. Ja. Ze hadden elkaar ook hartelijk lief. Ze hadden elkaar hartelijk lief. Hoe lang duren bij ons nou de witte broodsweken? Nou, een week of zes. Dan gaan we over het bruin brood. Maar bij Isaac en Rebecca, beste mensen, heeft dat wel langer geduurd. Ze zijn getrouwd op een gegeven moment. En dan lezen we in hoofdstuk 26. En dan is er al jaren zijn er voorbij. En dan zijn ze bij de Filistijnen. En dan kijkt op een gegeven moment, dan kijkt koning Abimelech, die kijkt door het venster. En dan ziet hij dat Isaac en Rebecca aan het jokken zijn. Wat dat nou precies betekent, dat weet ik niet. Jokkende met elkaar. De nieuwe vertaling heeft, ze waren aan het minder kozen. De Afrikaanse vertaling heeft, ze waren aan het spelen met elkaar. Dat zal geen mens erger niet zijn geweest. Ze hielden van elkaar. En na jaren was dat nog steeds zo. Nou, dat is mooi. Als je dat mag merken. Dat er liefde is. En er ook liefde blijft. Maar Rebecca was onvruchtbaar. Dat is een kruis. We zullen er ook zijn vanmorgen in de kerk. Heren, wij hebben geen kinderen. Het kruis van de kinderloosheid. En dat kruis gaat zwaarder drukken nadat je langer getrouwd ben. Dat is een zware teleurstelling. Dat is een stil verdriet. De kroon van de kinderzegen, die wordt je onthouden. In Isaac's tent is geen oudervreugde. Er worden geen kinderstemmetjes gehoord. De tent blijft stil en de wieg blijft leeg. Ze waren geen vader en moeder. En ze hadden geen kind. En Abraham had geen kleinkind. En daarom, gemeente, we hebben gelezen vanaf vers 12. Daar lees je op een gegeven moment van zijn halfbroer Ismaël. Dan zie je dat juist zijn halfbroer van Isaac, Ismaël, dat hij 12 zonen krijgt. En steden en dorpen en paleizen. Dus met die halfbroer Ismaël, ja, dan gaat het goed voor de wind. Die hebt 12 kinderen, zeg. Nou, en kijk je dan in de tent van Isaac? Nog geen één kind. En dan denk je bij jezelf, hoe kan dat nog? Mensen uit de wereld, daar gaat het vaak zo voor spoedig. En die hebben rijkdom en weelde en schatten en staten. En dan kinderen van God. hebben het kruis te dragen. Geen één kind. Na 20 jaar, niks. Zoveel jaren wachten ze al. Bovendien, gemeente, dan ga ik een stapje dieper. Isaac was de drager van de verbondsbelofte. U weet, God had tegen Abraham gezegd dat in zijn zoon, in Isaac, dat hij tot een groot volk zal worden. En uiteindelijk dat daaruit de Messias, de Heere Jezus, geboren zou worden. Hij zou tot een groot volk worden als de sterren aan de hemel en als zand op de zee. Nou, ik ben de enige. En ik heb geen kinderen. Waar blijft dat grote volk dan? Waar blijft dat? Kijk, en als de jaren dan verder gaan en je wordt ouder, hè, dan gaat dat hier van binnen natuurlijk ook botsen en strijden. En dan komt de verwarring en dan komt de raadsels en dan denk je, oh God, zouden nou uw belofte missen, verder haar vervulling gaan missen? Vruchteloos worden afgewacht. Terwijl dat juist in hoofdstuk 25 zoveel keren de naam Heere voorkomt, het 5 hoofdletters. De verbondsgod die getrouw zijn woord houdt, maar het lijkt er niet op. Het lijkt alsof de draad die zo dun en broos is, dat die nou gaat afbreken. Heren, het lijkt wel of u met uw belofte de dood ingaat. Ja. Gods belofte, een groot volk, dat loopt stuk op de harde feiten. Ik zie er niks van. Rebecca is onvruchtbaar. Ik zat in de voorbereiding nog te denken aan mezelf. Of aan mezelf, dat is ook een beetje... Ja, toch wel. Ik denk dat anderen dat ook herkennen. Dat je soms in je leven... Je bent verbonden met de zoon. Je bent verbonden met Isaac. Die zijn leven eens wilde geven. En die als het ware opgestaan is uit de dood. Je bent verbonden aan de zoon van Gods liefde. Je bent verbonden aan de Heer Jezus. En je voelt jezelf vaak zo'n onvruchtbare... Die over de wereld gaat. Niet vol, maar leeg. Als een onvruchtbare vijgenboom. Ik besla onnuttig hier die Rotterdamse grond. En ik heb wel wat bladeren, ik preek wel. Maar waar is nou de vrucht op de prediking? Je zou zo graag willen zien, horen. En daar verlang je naar. Naar mensen die wederom geboren worden. Mensen die dat nieuwe leven mogen ontvangen uit God. Dat is toch het verlangen van elke knecht van God. Wat is dat toch, dat God nou rijke beloften geeft, maar dat de vervulling van die belofte zo lang, zo eindeloos lang op zich laat wachten. Ja. Weet je wat ertussen zit, gemeente? Nou hoop ik dat je dat begrijpt, hoor. Hoop ik dat je dat begrijpt tussen de belofte van God en de vervulling van de belofte. Weet je wat daartussen ligt? Daar ligt nou de onmogelijkheid van de mens tussen en het wonder van God. De Heere snijdt nou alle natuurlijke wegen af. Dan is het uit een onvruchtbare Rebecca. Dan is het uit een afgehouwen tronk van Izaï. Daar is geen verwachting meer voor. Dat de Heere nou toch verder gaat. Ja. En wat doen ze dan ondertussen? Isaac en Rebecca. Dat echtpaar. Nou, daar staat zo mooi. En hij was biddende. Zeer biddende. Voor het aangezicht van zijn vrouw Rebecca. Ze baden samen. Dat vind ik zo praktisch. Hè? Zo... Ja, zo navolgenswaardig, ze baden samen zeer. Tot die God voor wie niets te wonderlijk is. Dat had hij een keer tegen mijn vader Abraham gezegd. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Nee. Ze stortten hun hart uit, ze hielden bij de Heer aan. Ze legden alles voor de Heer neer. Ja, en na 1 jaar geen kind, en dan gingen ze vuriger bidden. En hoe langer gewacht, hoe vuriger gebeden, des te inniger is de dank als de Heer zijn belofte gaat vervullen. Wat hebben ze dan gebeden? Wat hebben die twee nou gebeden? Ik denk dat ze gebeden hebben, Heere, doe zoals u hebt gezegd. U hebt beloofd aan mijn vader, u hebt het zelf tegen mijn vader gezegd, dat in Isaac er een groot nageslacht zal komen. Heere, doe zoals u hebt gezegd. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt. gegeven. Ziet u wat geloof doet, gemeente? Geloof zet nou de belofte van de Heer om in gebeden. De Heer heeft beloofd, alleen ik zie er niks van. En daarom ga ik erom bidden om de vervulling van die belofte. Ik las zo mooi bij Matthew Henry dat er een Joodse traditie is, zegt Matthew Henry. Dat Isaac op een gegeven moment zijn vrouw Rebecca neemt. En dat ze dan samen reizen naar de berg Moria. De plaats waar God die belofte gegeven heeft. Dat in Isaac een groot nageslacht zou komen. Dus ze gaan samen gaan ze naar die plaats toe. En daar bij die plaats Moria, bij die berg waar God die belofte gaf. Daar gaan ze dus in gebed samen pleiten op de belofte voor God. Wat leren wij daarvan? Nou ja, u zit nou hier vanmorgen in uw bank. Ja, daar staat hij. Die knielbank, dat is de plaats. Dat je zegt, ja, daar ben ik begonnen. Dat is nou misschien alweer 15 of 20 of 40 jaar geleden. Maar daar ben ik begonnen. En daar heb ik samen met mijn man heb ik geknield hier. En dan heeft de Heer beloofd bij het huwelijksformulier dat hij zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen. Ook wanneer ik het nou allerminst meer verwacht. Weet je wat nou pleiten is, gemeente? Dat je kijkt naar die knielbank. De Heer, dat je als het ware in je gedachten die hand op de knielbank legt. De Heer, doe u alsjeblieft zoals u toen hebt gezegd. Want het gaat niet goed met ons. Het gaat niet goed met ons. Net zoals Isaac bij die berg Moria. Heren, doe zoals u daar hebt gezegd. Ik zie daar dat doopvond staan. Vaders, moeders. Misschien kort tijd geleden. Die kleine, die peuter. Misschien al zo lang geleden. Een volwassen kind. Nee, daar heb ik ook eens gestaan. Toen lag hij nog, of zij, toen lag ze nog op mijn armen. Dan heeft het teken van Gods verbond ontvangen. En weet je wat nou pleiten is? Dan heeft de Heer prachtige dingen beloofd bij die doop. Pleiten is dat je als het ware je hand legt op dat doopvond. Heer, toen heb ik beloofd aan mijn kinderen. Aan mijn kind, ze zijn allemaal gedoopt. Gedenk aan het woord, Heer, wat u toen gesproken hebt. En Isaac bad zeer voor het aangezicht van zijn huisvrouw Rebecca. Ze baden samen. En als je als kind bent en je hebt hem misschien niet breed. Hè, je loopt wel eens met de eeuwigheid op je rug. Hè, je bent nog vrij jong. Maar je zit daar wel eens mee van. Ja, als ik nou vannacht eens moest sterven. Dat kan. Dat kan best hoor. Hè, dat je een jaar of 12 bent. Dat je 's nachts wakker wordt. Ik heb wel van die kinderen gekend. In mijn ambtelijk leven tot nu toe. Hè, dat je opeens het aangrijpt en dat je 's nachts wakker wordt. En dat je dan rent naar je vader en moeder. Oh, als ik nou moest sterven, dan kan het niet. Want je voelt dat je geen nieuw hart hebt. Je voelt dat het niet kan. Dat besef, dat dringt tot je door als je 11, 12, 13 jaar bent. En dan, wat moet je dan doen? Nou, dan mag je hier op je voorhoofd. Hè? Hier is ooit eens wat water terechtgekomen. Dan mag je hand op je voorhoofd houden. Heren, hier. Hier hebben we toen de tijd aan mij beloofd dat u als een vader voor me wil zorgen. En dat u me wil wassen door dat bloed van uw zoon. Gedenk aan het woord. Nou, een biddende vader en een biddende moeder. Een kind van het gebed, dat snapt u. Dat snapt u. Een kind van het gebed. Wat dat betreft is Isaac groter dan Abraham. Abraham die dacht op een gegeven moment, nou ik krijg maar geen kind, laat Hagar nemen. Die nam zijn toevlucht tot Hagar, maar Isaac nam zijn toevlucht tot God. Abraham, die vader, die strekte zijn handen uit en die ging zichzelf een beetje helpen. Maar Isaac die strekte zijn handen naar boven uit. En hij bad, Heere, doe u het. Hij zag af van eigen krachten, hij zag op naar boven en hij zag uit naar wat de Heere zou doen. Al die lange, lange jaren. Weet je wat ik ook een hele praktische tip vind? Een hele praktische lijn vind, gemeente. Ja, nog één keer dat samen bidden, hè. Van Isaac is niet zoveel bekend in de Bijbel. Hij heeft niet zoveel gesproken. Abraham en Jacob hebben we veel meer van. Maar Isaac is niet zoveel over bekend. Maar als je nou wil weten wie Isaac is, moet dan zijn vrouw gaan vragen. Zeg Rebecca! Wie is Isaac nou eigenlijk, je man? Is dat nou een kind van God? Weet je wat Rebecca dan zou zeggen? Nou, mijn man, Isaac, mijn man die kent wel de weg naar boven hoor. Want die man hebben gebest, mijn man hebben gebest leven. Hij heeft biddende mij ontvangen, toen hij bad in het veld, om een vrouw. En hij is biddende bezig met kinderen. Hier, hij heeft bad zeer. Als ik nou wil weten, mannen in de Maranatenkerk. Als ik nou wil weten wie u bent, ben je nou eigenlijk een kind van God? Dan zou ik morgenochtend eens een bakje koffie bij je vrouw moeten gaan drinken. Die man van u. Zegt er nou wat over? Wat is dat? Kent die man genade? Wat zal ik dan horen? Wat zal ik dan horen? De beste getuigen, die zijn in je eigen huis. Of als ik het aan je kinderen vraag. Zou ze dan zeggen, nou ik heb een vader, mijn man. Ja, ik heb een vader die ja, dat is een biddende vader. Dat is een biddende vader. Die weet de weg naar boven. Wat zal ik dan horen? Als je samen kan bidden, dat is zo groot. Zo ben je misschien wel begonnen. Als je samen lekker uit kan eten, dat is gezellig. Ja, doen we ook wel eens. Iets te weinig, maar we doen het ook wel eens. Ja, als je samen een avondje naar een film gaat zitten kijken, nou, dat kan heel ontspannen zijn. Ja, als je als jonge lui, je hebt verkering, je gaat samen, pak je zaterdagavond een bioscoopje. Nou, dat is leuk. Maar als je niet samen kan bidden, ja, dan kan je wel een huwelijk aangaan, maar dat is in ieder geval geen christelijk huwelijk. Een christelijk huwelijk is een huwelijk waar beide voor God als vader knielen. Mensen, dat is het beste begin. Te pleiten op de belofte. Nou gemeente. Dat is één. Ook al duurt het nog zo lang. 20 jaar. Hè? Ik blijf de Heer verwachten. Ik blijf de Heer verwachten. Ja. Je mag pleiten op de belofte van de Heer. Gegeven bij je doop. Ik heb het al gezegd. Een man als priester. En dat je nou tegen de Heer mag zeggen wat je bezighoudt. Gewoon, hè, gewoon in je eigen taal. Niet alleen maar Heere zegen deze spijzen en zo. Dat het mag als je klein bent, maar niet als je groot bent. En niet alleen maar van, laten we even stil bidden. Hoe gaat het nou bij u in de praktijk? Mag ik even naast je komen zitten? 'S ochtends, 's middags, ja, aan tafel en zo. En 's avonds bij tafel. Nou, en aan het eind van de dag, dan maakt u zich klaar voor de nacht. Bidden jullie dan samen? Doe dat. Nou, eigenlijk nooit. Ja, we houden even zachtjes stil. Ieder voor zich. Dat deed Isaac niet hoor. Die bad hardop. Dat geeft zo'n band onderling, hè, gemeente. Als je dat nog kan. En dan mag je nou gewoon tegen de Heere zeggen wat je bezighoudt. Heer, het is zo stil in mijn tent. Ik hoor nog geen kinderstemmetjes. Heer, ik voel zo leeg. Ik voel me zo leeg. Heer, ik heb zo'n verlangen, zo'n wens dat. Ja, dat er kinderen mogen komen. Ik voel zo mijn onvruchtbaarheid. Je mag het allemaal tegen de Heer vertellen. Heer, ik top zo over mijn kinderen. Zeg het maar, samen. Heer, ik weet niet hoe het verder moet met mijn werk. Ik dreig overspannen te worden. Ik zit tegen die operatie aan te hikken. Ik moet sterven, maar ik kan niet. Ik vind het zo mooi dat er staat in vers 21 en de Heere liet zich verbidden. Prachtige woorden, moet je streepje onderzetten. En de Heere liet zich verbidden. De Heere wil zo graag gebeden zijn. Hij hoort zo gaarne ons smeken. Het is niet te vergeefs, mensen, om op God te blijven hopen. Dat is niet te vergeefs. Op het gebed, dat zou je als het ware met een gouden draadje kunnen borduren. De hoorder der gebeden. Als je oma's, als je nog eens een boekenlegger wil maken voor je kleinkinderen, dan moet je een boekenlegger maken waarop staat de hoorder der gebeden. Borduurt het er maar in. Want dat is waar. Als er één ding waar is, is dat waar. We mogen onze mond wijd open doen. Weet je waarom? Omdat Gods oor wijd open staat. Hij neigt zijn oor als ik tot hem roep. God gedacht aan deze man en deze vrouw. En God gaat ze verhoren, verrassen, verblijden met een tweeling. Want een wonder, ze wordt zwanger. Ja, dat kan voor sommige mensen echt een wonder zijn. Echt een wonder. Er ligt kracht in het gebed. God geeft antwoord op het gebed. Of een kind. Of kracht om de kinderloosheid te dragen. Ook dat. En God geeft ook vaak meer dan je om vraagt. Ze vroegen om een kind en ze krijgen van de Heer nog twee ook. Een tweeling als gebedsverhoring. Ja, zegt u dominee, u gaat een beetje te kort door de bocht. Dat is hier wel zo, maar ik heb al 100.000 keer gebeden. Maar de wieg blijft nog altijd leeg. Ja. Ik heb al 100.000 keer gebeden, maar mijn man is nog steeds onbekeerd. Ik heb mijn knieën wat dat betreft al kapot gebeden. Maar die kinderen van mij, die opgroeien en die er nergens meer aan doen, die bewandelen nog steeds een verkeerde weg. Ik heb al wat gebeden, zeer gebeden. Maar die doorn in het vlees, hij gaat niet weg. Het duurt al zo lang, zo heel, heel lang. Ja. Ik heb daar natuurlijk geen antwoord op, sowieso. Ik kan het niet even van de kansel zeggen, nou, dat komt hier en hier door. Nee. Soms geeft God inderdaad als een wonder een opmerkelijke gebedsverhoring. Soms geeft God ook kracht. Dan zegt hij, mijn genade is u genoeg. Daarmee kan je verder. Ik weet ook dat wat bij God in het vat zit niet verzuurt. Al duurt het nog zo lang. Ik denk dat Abraham, die leefde nog. Heel opmerkelijk als je dat zo leest. Abraham leefde nog. Ik denk dat Abraham zijn zoon Isaac, als hij zo aan het bidden was voor een kind, dat hij ze wel eens, dat Abraham zijn kind wel eens bemoedigd heeft. Zijn jongen wel eens bemoedigd heeft. Dat hij wel gezegd, jongen, je moeder en ik hebben wel 25 jaar moeten wachten. Voordat de Heere zijn woord waar maakte. Maar de Heere heeft woord gehouden. Ja. Ik heb de Heere lang in mijn druk verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. En mijn geroep gehoord. Ten lange leste kwam het toch. Er is een, om het nou eens bevindelijk te zeggen. Je doet er maar mee wat je wil, wat je ermee wil doen. Maar er is een tijd van welbaren. Nou, dan zien we op een gegeven moment dat het ook een kind van strijd is. Dan ga ik er wel sneller doorheen. Maar dit heb ik eigenlijk tegen u willen zeggen. Een kind van gebed. Biddende ouders. Een tweede, een kind van strijd. Ik hoop daar volgende week wat verder op door te gaan. Ik tip het hier alvast aan. Tweede gedachte, een kind van strijd en die kinderen die botsen tegen elkaar. Kunt u zich dat voorstellen? Ik zie daar die tent van Isaac. Men hoort der vrome tent weer galmen, jawel. Ze hebben niet alleen samen gebeden, maar ik denk dat ze ook samen gezongen hebben. Dat de Heere nou, gij zaag van Sion neer, de woonplaats van zijn Heer. En hij hoorde onze gebeden toen we daar lagen, geknield bij het altaar. Terwijl onze gebeden als rook opgingen tot God. En hij hoorde onze gebeden. En toen hebben ze mogen zingen in blijde verwachting. We worden vader en moeder. De Heer heeft ons verblijd. Nou, dan is ze zwanger. Is ze zwanger en dan na een paar maanden, dan komt er iets. Dan denkt ze, hé, ik voel wat. En dat zit niet goed. Het zit niet goed. Dan komen er donkere wolken. Ja, dan komt een zangtijd. Ze hebben gezongen die eerste maanden. Ja, natuurlijk, na 20 jaar en dan een tweeling. Ze hebben gezongen, maar na een paar maanden dan komt er weer een andere tijd in je leven. Hè? Mensen, dat is uit het leven gegrepen. Zo gaat dat. Zo werkt dat gewoon. Hè? Er is een tijd dat je van de weldaden van God mag leven. En dan zing je blij. En dan fiets je. En dan fluit je. En dan zing je. En dan, nou, dan kan je heel de wereld aan. En dan ben je God verblijd. En dan ben je een week verder. Een paar dagen verder. Of hier een paar maanden verder. En dan komt er weer een andere tijd. Een tijd van bestrijding en aanvechting. Dan heeft Rebecca, dat hebben wel meer zwangere vrouwen, heb ik me laten vertellen, die hebben opeens een angstige ervaring, een angstig voorgevoel. Dan voelt ze dat dat botst, die twee. Leven die nou al in onmin met elkaar? Gaat het nou al mis? Ze komt er niet uit. Ze topt erover, ze ligt erover wakker. Wat is dat toch? Akelig. Wat moet ik hiermee aan? Ja, het botst. Ze stieten zich samen in haar lichaam. Het botst. Wat kan het soms botsen, hè, mensen? Ik weet niet hoe dat nou precies in uw gezin is. Maar wat kan het toch botsen tussen broers en zussen in één gezin? Vaak ruzie. Er vallen wat scheldwoorden. Misschien vallen er ook wel eens wat klappen. Vaak ruzie. Tot verdriet. Spanning leidt dat. Vaak ook ouders lijden eronder, het bots. Nou, hier bij Jacob en Esau, hier botst het al nog voordat ze geboren worden. Hier botst het al in de moederschoot. Het heeft wat gebotst in het leven van Jacob. Gebotst met Esau, gebotst met Laban, gebotst met zijn vader, gebotst met God. Een kind van strijd was onze tweede gedachte. Nou, dat zien we hier. En dan worden ze op een gegeven moment geboren. Hè? Dan komt Esau er als eerste uit. En dan pakt hij met dat kleine knuisje, dan pakt hij al de hiel van zijn broer. Strijd, botsen, kind van strijd. Mag ik eens een toepassing maken, weer een geestelijke toepassing. Het kan ook zo botsen in het leven van een kind van God. Rebecca aan de ene kant onvruchtbaar. En dan geeft de Heer vrucht op de arbeid. En dan geeft de Heer soms, dan geeft de Heer zegen, dan gaat het botsen van binnen. En dan voel je dat je een tweemens bent. Dat er iets is van die oude en dat nieuwe. He, iets van het vlees wat er blijft en van de geest en dat botst. Het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik juist wel. Hoe zit dat nou? En dan zegt Rebecca, dan zegt ze, ja, in vers 22 zei, is het zo? Waarom ben ik dus? Waarom ben ik dus? Je kan het niet verklaren en je kan het ook niet veranderen. Er zijn gelovigen, ik heb ze gesproken, ook hier, die daarmee worstelen. Die zeggen, dominee, ik zou zo graag de Heer willen dienen. En ik zou zo graag willen leven tot zijn eer en naar zijn geboden. Maar het lukt me niet. En dan val ik mezelf weer zo tegen. En dan val ik weer in die zonde. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. En wat ik nou niet wil, doe ik toch. En wat ik wel wil, ja, dat ik lijkt alsof ik geen kracht voor heb. Is het zo? Waarom ben ik dus? Dan ben ik christen. Nou heb ik belijdenis gedaan. En dan was ik er zo vol van. En er is bij mij ook een zangtijd geweest. En nu botst het. Het kan zelfs zo zijn dat ik zondagmorgen wakker word en ik zeg, maar ja, zou ik nou wel of niet naar de kerk gaan? Ik voel dat ik moet. En mijn geweten zegt ja. En eigenlijk zegt mijn andere vlees, zegt dat andere zegt, nou, blijf maar lekker liggen, joh. Zal toch wel niks voor je bij zijn. Je kan jezelf soms niet verklaren, niet veranderen. Er staan er wel die prachtige woorden. En ze ging om de Heere te vragen. Dat vind ik zo mooi, hè. Zie je staan? Even kijken hoor, vers 22. En zij ging om de Heere te vragen. Prachtige woorden. Zij ging direct naar het beste kantoor. Lief. Ze ging naar mensen toe. Ze ging ook in dit geval niet naar haar man toe, Isaac. Van Isaac, heb jij geen advies voor me? Ja, Isaac, ik heb niet zoveel verstand van tweelingen, dus dat moet in ieder geval eens zijn. Ja, ze ging ook niet naar vader, naar haar schoonvader Abraham. Ze stuurde ook geen briefje naar waar haar ouders woonden. Ze ging niet naar Jan en Alleman. Ze ging direct naar het beste kantoor. Ze ging naar God toe. En ze ging om de Heere te vragen. Soms mensen, ze hebben samen gebeden, die man en vrouw. Ze hebben samen gebeden. Maar er kan soms in je leven dingen zijn die zo diep zijn. Die zegt van, dat moet ik nog even niet aan mijn man of aan mijn vrouw vertellen. Dat moet ik met de Heere uitvechten. En ze ging om de Heere te vragen. Want ze wist, bij u is raad, bij u alleen. Mooi als je dat adres hebt en als je er ook gebruik van maakt, de mensen. Dat is zo mooi. Er kunnen wat vragen zijn in je leven. Levensvragen, zielenvragen. Kerkelijke vragen. Vragen die, waar je niet uitkomt, wat je niet kan verklaren. Die onrust, die onvrede. Grote vragen waar je niet uitkomt. En als je dan die weg kent naar de Heere toe. Ik ben gewoon om in bange dagen mijn benauwdheid aan u te klagen. Doet u dat ook? Je begrijpt iets niet in je leven. Ik vind het zo mooi, Rebecca is een gewone gelovige. Is geen profetesse, is geen richteres. En ze gaat gewoon als gelovige, gewoon naar God toe. Heren, is het zo, waarom ben ik dan dus? Je mag met de Heren, je mag met je zonde naar de Heren toe. Zoals David dat deed. Dan is ze bij de Heren raad, ook met jouw zondig verleden. Je mag met je zorgen naar de Heren toe, zoals Rebecca dat deed. Je mag met je ziekte naar God toe. Zoals Bartimeus dat deed, en hij ging naar God toe. Hij ging naar de Heren Jezus toe, en hij bad, nog eens. En hij hoorde mijn gebeden. Waarom overkomt mij dit, Heren? Waarom overkomt mij dit? En dan staat er in vers 22, vers 23, ook dat vind ik mooi. En de Heere zei tot haar. En de Heere zei tot haar. Zij ging naar God toe om iets aan de Heere voor te leggen. En God gaf antwoord aan haar. In zo'n God geloof ik. Dat is de God van de Bijbel. Niet al dat vage gedoe en zo van, gebedsverhoring, dat zal wel. Nee, als jij iets aan God vraagt, dan geeft God antwoord. Merk op mijn ziel wat antwoord God aan u geeft, aan mij geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem blijft, hoe dan ook. Ze krijgen een duidelijk antwoord. Zij krijgen een antwoord. En gemeente, ik geloof dat God dat aan iedere gelovige wil geven. Dat hij persoonlijk wil antwoorden. En hij doet dat inderdaad niet zodra wij dat willen. Dat is waar. Het is geen automaat waar je wat ingooit en er komt gelijk wat uitrollen. God doet dat niet zodra we dat willen. Soms krijg je ook een heel ander antwoord dan je graag zou willen hebben. Maar hij geeft antwoord. Een kind van strijd. Ten derde eindig ik mee een kind van genade. Dat antwoord in vers 23. Dat antwoord de Heere, twee volken zijn in uw buik. Twee naties zullen zich uit uw ingewand van een scheiden. Ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. En de meerdere zal de mindere dienen. De Heere zegt tegen Rebecca, die twee kinderen in jouw buik, dat worden later twee volkeren. Het zijn twee stamvaders. Esau, dat zal de stamvader worden van de Edomieten. En Jacob zal de stamvader worden van Israël. En die twee naties, die twee volken, zullen zich van één scheiden, lopen scheidslijn tussen. Er zal steeds oneenigheid zijn, oorlog zijn. Dat is een profetie, hè? Nu zit het nog allemaal bij elkaar onder het moederhart, in de moederschoot. Maar dan gaat het uiteen. Dan zal het verschil openbaar komen. Een botsing. Een botsing ten diepste tussen het koninkrijk van God en tussen het koninkrijk van Satan. Tussen het vrouwenzaad Israël en tussen het slangenzaad Esau. Wat ten diepste uiteindelijk in het Nieuwe Testament uitkomt tussen de Heer Jezus en tussen de Edomiet Herodes van de kindermoord. Daar staan ze tegenover elkaar. Het een zal sterker zijn dan het ander. Ja, die Esau die was rossig en behaard, dat was al een sterke, stoere jongen. Jacob is altijd zwakker. Gods kinderen zijn altijd de zwakste, de kwetsbaarste. Maar staat er, de meerdere zal de mindere dienen. Bij God zijn de rollen omgekeerd. Niet die sterke, die meerdere, die oudste, die zal het winnen. De oudste zal de jongste dienen. Esau zal onderworpen zijn aan Jacob. Bij God zijn de rollen omgedraaid. Wij zouden zeggen, nou ja, als Esau nou de sterkste is en de beste, nou dan is Jacob voor altijd maar een voetveer, een slaafje. Nee, zegt God, ik ga het nou eens omdraaien. De oudste zal de jongste dienen. Geestelijk is dat ook zo, die twee mensen hier. Hè? Weet je wie gaat winnen? De jongste gaat winnen, dat is genade. Genade is altijd jonger dan de zonde. Genade komt er altijd later in het leven van Gods kind. Maar de oudste zal de jongste zal het winnen van de oudste. Een kind van genade, dat was onze derde gedachte, ja. Een kind van genade. Weet je wat de Heere zegt eigenlijk tegen Rebecca? Nou kies ik Jacob uit. Jacob, dat zal de man zijn waarmee ik de lijn ga doortrekken. Zijn nakomelingen zult land bezitten. En uit zijn nageslacht zal de Messias geboren worden. En hier zien we iets, gemeente. Dat is het laatste wat ik zeg. Hier zien we iets, ja, wat in de natuur tot opstand roept. Ik heb gelezen Romeinen 9, hè. Romeinen 9, bewust.
En daar zegt de Heere, daar gaat het over Gods verkiezende genade. Mag ik dat hier nog zeggen? Ja, natuurlijk mag ik dat. Ik moet dat hier zeggen. Of ik nou wil horen of niet. In Romeinen 9 gaat het over Gods vrijmacht. Wat bedoel ik daarmee? Nou dit. God is almachtig. Een onvruchtbare krijgt een tweeling. Dat is Gods almacht. Maar bij Jacob en Esau zien we ook Gods vrijmacht. Dat de Heere zegt, en nou kies ik Jacob. Dat noemen we Gods vrij, Gods soevereine genade. Dat is een vrijmachtige verkiezing. En dat God nou juist het zwakste kiest. Wij zien altijd scheel. Wij zien verkeerd. Wij zien verkeerd. Ook als kinderen van God. Ook als knechten. Wij zien verkeerd. Samuel die dacht op een gegeven moment, nou die oudste Eliab, die wordt het. En als koning, man, die hebben postuur, die hebben voorkomen. Dat is hem. Nee, zegt de Heer. Niet degene die het grootste, het beste is. Maar die nou op de achtergrond bij de schapen zit, David gaat worden. Hey, mis Samuel. Wij denken van, en misschien heeft Rebecca dat ook al gedacht. Wij denken van, nou Esau, dat wordt het, hè. Daar gaat het mee verder. Daar gaat God mee verder. Die man is, de babytje is rossig. Helemaal behaard. Rossig is een teken van schoonheid. Behaard is een teken van kracht. Nou, dat is hem, hè. Dat is hem. Nee, zegt hij. Dan pak ik Jacob eruit. Niet het mooiste, niet het eerste, niet de beste, niet de intelligentste, niet de bollebozen, niet de kampioenen. Niet de intelligentste, niet de superbegaafste, niet de rijkste. Niet de sympathiekste. We hebben bij God geen streepje voor, maar God neemt maar juist dat zwakke, dat zwakke. Niet wat op de voorgrond staat, maar dat mindere, dat verachtelijke, dat kiest God uit. Nou gemeente, laat dat dan tot troost zijn. Laat dat tot troost zijn. De Heere kijkt altijd naar het mindere. En uit die mindere Jacob wordt nou straks de Messias geboren die de allerminste werd. Laat het nou u tot troost zijn. Ik zeg dat niet die vrijmachtige genade van God om u daarmee te blokkeren. Maar ik zeg het nou juist om u te troosten. Wat is dan de troost daarin, dominee? Nou dit. Als u nou helemaal niks hebt. Hè? Dus ik heb helemaal niks om indruk te maken. Ik heb helemaal niks waar ik op kan staan. Ik heb helemaal niks waarmee ik mij voor God kan aangenaam maken. Ik heb helemaal niks. Ik heb geen kracht. Ik heb geen eerstgeboorterecht. Ik ben maar zwak en arm en veracht. En ik heb niks. En dan zegt de Heere juist tegen die mindere. Op deze zal ik zien. Op de armen en de verslagenen van geest. Neem het nou mee vandaag naar huis. Hij slaat of schoon oneindig hoog. Op hen het oog. Wie? Op de Esau's? Nee, op hen het oog. Die nederig knielen. God heeft niet voor niks die kribben in de diepte in de laagte gezet. Daar kan je nou alleen maar knielen bij. Bukkend bij de kribben. Bukkend bij het kruis. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen. Die nederig naar hem vragen. Amen.